Johannes 1 dan. En dan lees ik even vanaf vers 6. Johannes 1 vanaf vers 6. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat ze allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht, het welk verlicht in ieder mens komend in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijn en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En daarmee sluiten we weer aan bij wat we de vorige keer wel degelijk besproken hebben, wat ook nog in ieder geval gedeeltelijk op het bord hier achter mij staat. Namelijk het verschijnsel dat de komst van de Heer Jezus, het optreden van de Heer Jezus moet ik eigenlijk zeggen, voorafgegaan werd door het optreden van Johannes de Doper. En ik heb daar al het een en ander over gezegd. De eigenaardigheid is namelijk dat eigenlijk het optreden van Johannes de Doper een beeld is van het optreden van de Heer Jezus zelf, terwijl het optreden van de Heer Jezus een beeld is van het optreden van de Christus straks in de toekomst. De gedachte is heel eenvoudig, dat we hier twee bedieningen, om zo te zeggen, achter elkaar vinden. Het optreden van twee verschillende mensen, waarbij de eerste een uitdrukking geeft, of uitdrukking geeft aan de eerste komst van Christus, en de tweede geeft uitdrukking aan de tweede komst van Christus. Dat klinkt misschien wat ingewikkeld, maar in de praktijk valt het heus wel mee. En bovendien is het dan bovendien nog zo dat het niet alleen gaat om de eerste komst van Christus en de tweede komst tegenover elkaar, maar het blijkt dan ook nog dat die dingen samenhangen met het oude verbond en het nieuwe verbond. Dat wil zeggen dat alles wat we hier in het linkse lijstje vinden, en wat dus te maken heeft met het optreden van Johannes de Doper, en ook het optreden dus van de Heer Jezus, waarvan hij een uitbeelding is, heeft alles te maken met het oude verbond, de bediening des doods, of hoe dat nog maar meer heten mag. Terwijl het tweede, alles wat tweede is, meteen te maken heeft met de komst van het nieuwe verbond, waardoor ook een nieuwe schepping tot stand zou komen. Ik geloof niet dat ik dat erbij heb staan, dat had ik er ook nog wel bij kunnen zetten. Het eerste spreekt namelijk ook over de oude schepping en het tweede spreekt over de nieuwe schepping. Het lijstje is trouwens lang niet compleet, want terwijl ik erover sta te praten schieten we er weer enige te binnen. Maar dat doet nou niks ter zake. Je moet gewoon het principe leren. Dan herken je het zelf als je het tegenkomt. Dat doe ik ook. Ik maak zulke lijstjes nooit, behalve op het bord. Dan laat ik het te binnen schieten. Je moet gewoon het principe leren. Het principe is dat, zoals genoemd wordt in Hebreeën, waar staat dat God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Hij neemt het eerste weg en zet het tweede voor in de plaats. In het meest brede verband is dat een oude schepping die hij wegneemt en die zet er een nieuw voor in de plaats. Maar daarna drukt het zich uit in allerlei andere zaken. Een van de meest opvallende in de Bijbel is trouwens het eigenaardige verschijnsel dat de eerstgeborene, degene die echt als eerst geboren wordt, bedoel ik, dat die verdwijnt en plaats moet maken voor meestal de tweede. Maar in ieder geval voor een ander. En die ander krijgt dan het echte eerstgeboorterecht. In het Nederlands is het wat moeilijk te zeggen, omdat we er geen twee verschillende woorden voor hebben. Hè? Maar degene die als eerste geboren is, die verdwijnt en er komt de eerstgeborene voor in de plaats. In de grondtalen van de Bijbel heb je daar verschillende woorden voor. Maar principe blijft dus inderdaad, het eerste wordt weggenomen, het tweede komt ervoor in de plaats. Adam wordt weggenomen, de laatste Adam, namelijk Christus, komt ervoor in de plaats. Enzovoorts. En we hebben het nog niet eens gehad over, Ismaël verdwijnt en er komt Isaac voor in de plaats. Dat had ik hier rustig bij kunnen zetten. Esau verdwijnt en Jacob komt ervoor in de plaats. En Salomo verdwijnt en er komt Nathan voor in de plaats. En Saul verdwijnt en er komt David voor in de plaats. Nou, noem maar op. En Adam verdwijnt en er komt Noah voor in de plaats. Dat kan ook nog. Enzovoorts. Nou, doet er nou verder niet toe. Het gaat erom het principe. Het principe is hier in Johannes in elk geval Dat het oude verbond verdwijnt en er komt het nieuwe voor in de plaats. Maar dat is nou eenmaal het evangelie. Het evangelie is de blijde boodschap dat er nieuw verbond in werking is getreden ter vervanging van het oude. In ieder geval in plaats van het oude. Zodat het oude verbond niet, zodat het oude verbond zijn geldigheid verloren heeft en in zekere zin dus ook teniet is gedaan, zo staat het ook in Hebreeën. En het nieuwe is daarvoor in de plaats gekomen. En dat verschijnsel drukt zich dus ook uit in het verdwijnen van Johannes de Doper, die er wel eerst is. En daarna komt er het nieuwe voor in de plaats, dat is dan de Heer Jezus. Maar daarna krijgt het verhaal nog een keer, namelijk het oude, namelijk de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, wordt weggenomen. Dat is pas aan het einde van dit Bijbelboek, maar dat doet nog niks te zaken. Hè? Het was al gebeurd voordat het geschreven werd. Dus, hè? Dus de Heer Jezus wordt weggenomen. Jezus wordt weggenomen. Binnenlinks wijs ik naar rechts, hè? Want dat moet daar staan dan. Hè? Christus komt over in de plaats. En dat is de opgewekte. De een sterft en de ander verschijnt uit de dood. En in een wat breder verband is het zo, de eerste wordt weggenomen, dan gaat het over de Heer Jezus in zijn eerste komst. En daar komt in vernedering dus ook, en er komt de verheerlijkte voor in de plaats. En dat is eigenlijk dus pas bij zijn wederkomst. Als het gaat tenminste om de toepassing van deze dingen op de wereld. Nou, dat is ook de achtergrond van deze anders wat verdwaalde verse hier in Johannes 1. De verse namelijk vanaf vers 6 tot en met vers 9. Het lijken verdwaalde versen, maar het zijn het niet, omdat ze op bijzondere wijze uitdrukking geven aan dit principe. Er kwam namelijk eerst iemand die van God gezonden was en wiens naam was Johannes. Niet Jezus, maar Johannes. Dat betekent ook zoveel als een gave of eigenlijk genade van Jehovah. Jehovah begenadigd. Maar het moet duidelijk zijn dat die uitdrukking begenadigd door Jehovah heel goed in de eerste plaats zou moeten worden toegepast op de Heer Jezus in zijn eerste komst, die toen immers de zaligmakende genade Gods bracht aan alle mensen. Zo de naam Johannes eigenlijk op de Heer Jezus van toepassing is dus ook. Hè? De betekenis van de namen verschilt trouwens niet zoveel. Maar hoe dan ook, er was een mens gezonden wiens naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis. Tot een getuigenis staat, maar het woordje een laat ik heel dikwijls weg. Gewoon omdat het helemaal niet bestaat. Onbepaald lidwoord bestaat helemaal niet. Ja, in het Nederlands wel, maar in Grieks niet, Hebreeuws niet. Dus je kunt het gewoon weglaten. Deze kwam tot getuigenis om van het licht te getuigen. En dan verzacht, hij was het licht niet. Dat wil zeggen, Johannes sprak over het licht, maar hij was het licht niet, want het licht, dat was Jezus. Maar je moet meteen dubbel denken. De Heer Jezus kwam, hij was weliswaar het licht en toch was hij het niet. Waarom niet? Omdat hij weliswaar kwam in de wereld, maar tegelijkertijd aankondigde in dit Johannes evangelie dat hij ook inderdaad weer zou verdwijnen, dat het niet blijvend zou zijn. Ik moet werken zolang het dag is, staat er. Johannes 9. En tot zijn tijdgenoten zegt hij, het is nu licht. Je kunt je nu voor een tijd in het licht verheugen, maar straks keert de duisternis terug, want het licht verdwijnt weer. Het licht komt nu wel in de wereld, maar het is maar even, dan gaat het weer weg. Het optreden van Johannes de Doper is daar uiteraard de uitbeelding van. Overigens, dat woord licht is natuurlijk een van de trefwoorden hier in het Johannes-evangelie, omdat daar de Heer steeds opnieuw spreekt over het licht en ook dikwijls zichzelf voorstelt als ik ben het licht der wereld. Dat was hij ook, maar in hoge mate is de uitspraak natuurlijk profetisch. Omdat de uiteindelijke vervulling van al die profetieën die spreken over licht wat zou komen in de wereld, en met name onder Israël, die profetieën worden uiteindelijk pas vervuld bij de wederkomst van Christus. Een volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht opgaan. Die ken u toch uit je hoofd, hè, die kreet, hè? Wanneer is dat vervuld of wanneer zal dat vervuld worden? Is het al vervuld of niet? En als u zegt, het is al vervuld, dan zeg ik, wandelt dat volk dan niet meer in duisternis? Een moeilijke probleem. Dit is de problematiek altijd, hè? Waar alle theologen altijd over struikelen en allen die met de Bijbelstudies zich bezighouden struikelen erover. Als ze al struikelen, sommigen niet natuurlijk, maar als er gestruikeld wordt, is het daarover. Is het nou wel of niet gebeurd? En indien het niet gebeurd is, wanneer komt het dan? Want dan moet het nog komen. Maar omdat men gewoonlijk niet wil geloven dat het pas in de toekomst gebeurt, zegt men, dan moet het in het verleden al vervuld zijn. En als je dan commentaar op hebt en vragen stelt, dan ben je lastig. Hè? Is het licht gekomen? Men zegt ja. Dan zeg ik, wandelt men dan inmiddels in het licht en niet meer in duisternis? En dan zit men in de problemen. Stel je lastige vragen. En dan zeg je, broeder, dat moet u zo niet zien. Denk dat we dat zo hebben op te vatten, dat enzovoorts. En dan wordt het weggeredeneerd. En ik zeg altijd heel onderbiedig, dat is eigenlijk theologie. Dingen wegredeneren, vragen wegredeneren. Maar men moet ze beantwoorden. En het antwoord op de vraag van, is dat licht al gekomen, is tweeledig. Want het antwoord is altijd ja en nee. Maar in meer plechtige termen, reeds en nog niet. Ja, zo kan ik het ook. Reeds en nog niet. Is het gekomen? Ja, het is reeds gekomen. En toch nog niet. Dat wil zeggen, er is op bijzondere wijze een begin gemaakt aan de vervulling van die profetieën. Maar de uiteindelijke vervulling, en zeker de climax daarvan, die zal pas plaatsvinden in de toekomst. En als u daaruit zou besluiten dat er dus een langzamerhand een voortgang zit in de vervulling van die profetie, heb u het ook mis, want die is er niet. Dat begin is er, dat begin blijft er, maar de uiteindelijke vervulling, de grote hoop zal ik dan maar zeggen, hoop in twee verschillende betekenissen van het woord, de grote hoop die zal pas in de toekomst komen. Zo zit dat. Ja. En dan nog, als ik zeg, de volk wat in duisternis wandelt zal een groot licht zien, en ik zeg dat is in het verleden tot een zekere hoogte vervuld, dat wil zeggen het is van toepassing gebracht enzovoort en het licht is verschenen, dan moet u daarbij nog bedenken dat ik het dan niet heb over de geboorte van de Heer Jezus, dan heb ik het niet over kerstfeest dus, maar dan heb ik het over zijn opstanding uit de dood, namelijk heb ik het over zijn wedergeboorte. En dus over Pasen. Want toen de Heer geboren werd, was dat niet de verschijning van het licht. Maar het licht verscheen werkelijk pas bij zijn opstanding uit de dood. Want het licht is het leven immers, volgens vers 4 van dit hoofdstuk. En dat leven, dat is inderdaad het opstandingsleven van Christus. Daar gaat het om. Vandaar dat, daar gaan we weer. Hè? Ik doe altijd een beroep op je kennis van de kinderbijbel. Hè? Dat is makkelijk, dat mag ik toch, hè? Goed. Vandaar dat er licht gezien werd bij de geboorte van de Heer Jezus. En daarna werd er licht gezien bij de opstanding van de Heer. Dat herinnert u zich toch, hè? In beide gevallen kwamen engelen aan te pas en noem maar op. Maar in beide gevallen was er licht. Maar de geboorte van de Heer Jezus is een beeld van zijn opstanding. Van zijn wedergeboorte dus, om zo te zeggen. Vandaar dat er bij zijn geboorte licht is, maar het is de uitdrukking van het licht wat eigenlijk pas verschijnt bij zijn opstanding uit de dood. Maar omdat het licht pas geopenbaard wordt aan de wereld, ook letterlijk bij zijn wederkomst, is dat licht in die beide gevallen, namelijk bij zijn geboorte en bij zijn wedergeboorte, een profetie met betrekking tot zijn verschijning in heerlijkheid in de toekomst. Waarbij je moet bedenken, we zitten in Johannes, waarbij je moet bedenken dat heerlijkheid synoniem is met licht. Dat heb ik misschien nog niet gezegd, maar anders komt het nog wel. Dat heb ik wel gezegd, hè? Ja. Natuurlijk, dat moet je meteen leren, hè? Dat, zo is het. De komst van de Heer in de heerlijkheid is pas in de toekomst. En de beide gebeurtenissen die als zijn komst kunnen worden aangeduid, in zekere zin gingen dus gepaard met een verschijnsel. Met een verschijnsel. Nee, het licht scheen dus met een verschijnsel van licht, uiteraard. Moet ik nog wat anders bij zeggen? Als hier in vers 4 van Johannes 1 staat, in hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen, dan wordt daar gebruik gemaakt van het Griekse woord zoe, wat we allemaal kennen van de zo, van de zoo, juist. Maar binnen enkele jaren heet het hier in Nederlands ook gewoon zo, want dierentuin is een veel te lang woord, en op de wegwijzer staat al gewoon zo. Burgersdierenpark, zo staat het eronder. Nou goed. Dat woord zo komt van het Griekse zoe en dat betekent leven. Bij de Grieken betekent het dat. In de Bijbel betekent dat ook, alleen als u het netjes uitzoekt, zal blijken dat er twee verschillende Griekse woorden in de Bijbel gebruikt worden en allebei vertaald worden met leven. Het een is zoe en het andere is psyche. Dat kennen wij ook allemaal. van Psyche. Ik moet even altijd, niet spieren, maar Psyche, want dat is, met, dat is van een webs, hè. Psyche. Psyche is dat dus, hè. Het eigenaardige is dat beide woorden in een Grieks gewoon de betekenis hebben van leven. Ze worden min of meer door elkaar gebruikt. Niet echt een verschillende betekenis. In de Bijbel is dat echter anders. In de Bijbel krijgen die woorden wel een verschillende betekenis. Dat blijkt namelijk uit het gebruik. Want dat blijkt dat psyche gebruikt wordt ter aanduiding van het leven van de oude schepping, de natuurlijke mens. Het wordt ook vertaald met natuur en zo. Niet zo, nee. Het wordt vertaald met natuur, hè. De oude natuur of de natuurlijke mens. Dat is dan de mens die is dan psychikos, dat is die ziel is, hè. Het wordt ook vertaald met ziel, psyche, hè. Maar dat betekent feitelijk het leven van de natuurlijke mens. Het woord ziel in de Bijbel betekent dat trouwens ook, hè. Het is het leven van de natuurlijke mens, inclusief en juist en vooral zijn lichaam, het lichamelijke leven zelfs. We hebben dat een beetje afgeleerd via de filosofie, maar niettemin, ziel in het Grieks is psyche, oftewel gewoon het leven, maar meer speciaal in de Bijbel het leven van de oude mens. Maar zodra zoe gebruikt wordt, blijkt het te zijn, uit alle gevallen waarin iets blijkt, dan blijkt het te zijn de aanduiding van het leven van de nieuwe schepping. Dat wil zeggen, het leven van Christus, het leven van de opgewekte Christus, het leven wat men ontvangt door wedergeboorte. Dat is een verschil wat in het Grieks niet bestaat, maar wat in de Bijbel bestaat, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel dus dat je dat verschil in het woordenboek, Grieks woordenboek, niet terugvindt, maar in het Bijbels spraakgebruik, het Bijbels taalgebruik, vind je dat wel terug. En vandaar dan ook dat ik met gemak kan zeggen dat als hier staat in Johannes 1 vers 4 in hetzelfde, of in het woord dus, hè, in hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen, dan is dat leven niet zozeer het leven van de natuurlijke mens, maar het is het leven wat er is in de opgewekte Christus, het leven van een nieuwe schepping eigenlijk. Maar goed, dat allemaal even te zijn, hè. Hoe dat ook zij, er kwam eerst een man genaamd Johannes om te getuigen van dat wat later komen zou. Dat is het principe. En het licht komt altijd later. Vandaar dat uiteindelijk, in de belangrijkste toepassing van het beginsel, dat licht de aanduiding is van de verschijning van de Heer in heerlijkheid. Uiteraard. Want dat is een verschijning in licht. Zodat we aan de ene kant in Johannes vinden dat de Heer zegt, ik ben het licht der wereld. Terwijl aan de andere kant wij ook vinden, uit de vergelijking van Johannes met de Heer Jezus, dat hij dat gezegd moet worden, ik ben het licht niet, maar het komt pas na mij. Zodat de uitdrukking van de Heer, ik ben het licht der wereld, niet onjuist is, maar in hoge mate heeft het de betekenis van, ik zal het licht der wereld zijn. Namelijk, straks na mijn opstanding uit de dood, en beter nog, en meer ten volle, bij mijn wederkomst. Zodat ook inderdaad dit evangelie van Johannes in hoge mate profetisch is. En vandaar dan ook dat het volkomen logisch is dat het enige echte profetische boek van het Nieuwe Testament geschreven werd door Johannes. Openbaring dus. Ja, de Heer zegt in het Johannes evangelie, ik ben het licht der wereld. En wij leven zoveel laden zeggen, nou het is knap donker buiten nog. Of in het algemeen, en ook overdrachtelijk gesproken. Waar is dat licht dan? Dus dan gaan we weer naar Johannes en vragen, hoe zit het nou met het licht? Komt dat nou nog of niet? Hoe is dat? En dan krijgen we het antwoord via de openbaring van Johannes. Het laatste Bijbelboek dus. Het zit volkomen logisch in elkaar. Het boek begint ook met, ik ben dit en ik ben dat. Ik ben de eerste en de laatste enzovoorts. Precies dezelfde uitspraak als die we in het Johannes-evangelie tegenkomen. Ik ben het licht der wereld, ik ben het brood des levens, ik ben de goede herder, ik ben de deur der schapen, enzovoorts. Ik ben de eerste en de laatste, maar dat staat in openbaring. De alfa en de omega, het begin en het einde en noem maar op. Want daar komt de snot van het verhaal pas. Hoe dat dan allemaal uitwerkt. Nou, goed, ik hoop dat we dat principe nou voldoende kennen. Ik heb trouwens nog gelegenheid genoeg om erop terug te komen. Maar het is het principe dat verschil gemaakt wordt tussen eerste komst van Christus en wederkomst van Christus. En tegelijkertijd hangt dat samen met de wet, het oude verbond en de genade als aanduiding van het nieuwe verbond. Ik vertel het iets vereenvoudigd, maar het is in ieder geval volkomen bijbels, dacht ik. De eerste komst van de Heer Jezus was immers een komst onder de wet. Zo staat het in Galaten 4. In de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden. Onder de wet, Onder het oude verbond dus. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, staat erbij. En opdat wij de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. En die aanstelling tot zonen vindt plaats niet onder de wet, het oude verbond, maar vindt plaats onder de genade, namelijk het nieuwe verbond. Zodat de eerste komst van Christus was onder de wet. De wederkomst van Christus vindt plaats onder de genade. Onder het nieuwe verbond dus. Nou, daar gaat het hier ook over. Want, laten we het verhaal maar volgen. Er staat dan, dan ben ik iets te snel. Maar dat staat dan in vers 14 in elk geval. Waar gesproken wordt over de Heer die men gezien heeft vol van genade en waarheid. En meer speciaal staat het in vers 17. Waar staat de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Of beter, de wet is door Mozes gegeven en de ware genade, met de nadruk op ware, de ware genade is door Jezus Christus geworden. Met andere woorden, onder de wet was ook wel genade en onderwijs omtrent de genade. Maar de genade is een volheid, is gekomen niet door Mozes, maar door Jezus Christus. En dat is weer zo'n vergelijking. Want Mozes staat weer voor het oude verbond en Jezus Christus, let op de toevoeging Christus, hè, Jezus Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. Het is precies hetzelfde verhaal. Niet het oude, maar het nieuwe.
Dus als Jezus Christus stapt, krijg je eigenlijk Jezus, namelijk de Christus.
Ja, of nog breder, Jezus die inmiddels de Christus geworden is. En je kunt ook andersom lezen, Christus die vroeger Jezus was, die wij gekend hebben als Jezus. Waarmee dus gezegd wordt dat de mens, Jezus van Nazareth, door God gesteld is tot Heer en tot Christus. Maar dat staat letterlijk in Handelingen 2. Hè? Dat is de conclusie van de toespraak van Petrus in Handelingen 2. Deze Jezus, die gij gekruist hebt, is door God gesteld tot Heer en tot Christus. En in de uitdrukking Jezus Christus vind je dat altijd terug. Moet je ook altijd zo lezen. Het was Jezus die leefde op aarde, maar God heeft hem gesteld tot Christus. En vandaar dat 2 Korinthe 5 kan zeggen, indien we Christus naar het vlees gekend hebben, dan nu niet meer. Staat er. Zo dan, we kennen vanaf nu, van nu af niemand meer naar het vlees. En indien we ook Jezus naar het vlees, of Christus, ik weet niet wat er staat, dat maakt niks uit. Indien we ook de Heer Jezus naar het vlees gekend hebben, dan nu niet meer. Maar naar het vlees is hij Jezus, maar wij kennen hem nu niet als Jezus, maar we kennen hem als Christus. Of, helemaal voluit, de Heere Jezus Christus. Sterker nog, als het er helemaal over gaat, kennen we hem als de Heere Christus. Maar die uitdrukking komt me 2 keer voor. Maar wel in Colossense. Als u dat wat zegt tenminste. Hè? Gij dient de Heere Christus. Zijn naam Jezus niet eens meer gebruikt. Petrus doet het ook een keer zo. De Heere Christus. Want Jezus is eigenlijk wie hij was. En Christus, of de Heer, is wat hij daarna geworden is. En zo staat het ook in Filippenzen. Hij heeft de naam gekregen boven alle namen. Maar bij die naam noemen we hem dus. En er zijn 2 namen eigenlijk die je daarbij gebruiken kan. De ene is natuurlijk die van Heere, of Jehovah eigenlijk. En de andere is inderdaad die van Christus. Dat is waar het om ging. Dat zou hij worden. En dat is hij niet in de geschiedenis hier in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Maar is hij op grond van die geschiedenis wel geworden. Daar gaat het om. Nou, dan kom ik toch inderdaad bij wat hier staat in Johannes 1 vers 8 en 9. Hij was het licht niet. Maar Johannes was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Hij zou spreken over het licht. Waarom? Dan gaan we weer hoor. Waarom moet iemand spreken over het licht? Er zijn 2 mogelijkheden. Ze zijn allebei waar hier. De ene is, laat ik de eenvoudigste nemen omdat ik het meest over gezegd heb al. De ene is omdat het licht er nog niet is. Nee hoor, dus kijk, als er licht is, dan moet je niet over licht praten, dan moet je er gewoon gebruik van maken. En dan kijk je, dan luister je niet, dan kijk je. Behalve de radioverslaggever. Nee, die praat, die vertelt wat er aan. Maar dat komt omdat hij het licht heeft. En wij niet. Hè? Met de radio kun je niks zien, kun je alleen wat horen. Dus daar komt de gouden koets erin, kan dan. Hè?
Ja, anders dacht je, wat komt daar aan voor paardenwagen, zei hij er dan bij. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, als er gesproken wordt over licht, dan wordt er gesproken over wat men ziet. Maar dan komt dat met anderen het niet zien. Nogmaals, er zijn twee verklaringen voor. De een is dan, de anderen zien het nog niet omdat het er niet echt is, of nog niet is, of daar niet is. Dat wil zeggen dat Johannes getuigt over het licht wat er nog niet is. Het zou pas later komen. En daarna kunnen we het verhaal weer toepassen op de Heer Jezus, die inderdaad ook getuigt van het licht. En hij doet dat omdat het licht later pas zou komen. Bij zijn opstanding namelijk, dan wel zijn wederkomst. Wat strikt genomen trouwens ook hetzelfde is. Maar goed. Maar de andere mogelijkheid is dat gesproken wordt over het licht eenvoudig, omdat de mensen die het horen moeten, die zijn blind. En dat is ook waar. En daar gaat ook een deel van het Johannes-evangelie over. Want de natuurlijke mens wordt geacht blind te zijn, niet in staat om het licht waar te nemen. Daarom komt tot hem de boodschap, opdat hij het horen zou. Er is wel een complicatie bij, hij blijkt nog doof te zijn ook. Maar goed, daar hebben we het nou maar even niet over. Maar dat maakt het zo lastig. Maar het verhaal is inderdaad dat de mens in het algemeen blind is, daarom wordt er gesproken over het licht. Maar het eigenaardige is dat als hij daarna luistert, dan worden zijn ogen genezen. Dan gaat hij toch zien. Zo maar Johannes. Denk maar aan Johannes, daar zijn we nog niet natuurlijk, maar Johannes 9. Er was iemand die was blind geboren. Maar hij luisterde wel naar wat hem gezegd werd. Er werd namelijk tot hem gezegd, ga heen naar het badwater Siloam. En was u daar? Dat was in vers 7. En dat ging hij ook doen. Er staat er ook meteen laconiek achter. Vind ik leuk, hè? In de laatste helft van vers 7 van Johannes 9. Hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. Met andere woorden, hij was blind. Hij kon het licht der wereld niet zien. Maar hij kon wel horen, hij deed ook wat hem gezegd werd. Hij gaf gehoor dus aan wat hem gezegd werd. Hij deed dat en werd ziende en kwam dus ook weer terug ziende. Waarna hem gevraagd werd, door de man naar wie hij eerst geluisterd had, werd hem gevraagd, gelooft gij in de Zoon van God? Maar dat is het eind van vers 35. Gelooft gij in de Zoon van God? En toen antwoordde hij en zeide, vers 36, wie is hij, Heer, opdat ik in hem geloven mogen? En Jezus zei tot hem, en gij hebt hem gezien, die met u spreekt, dezelfde is het. En hij zeide, ik geloof, Heer, en hij aanbad hem. En zo ging dat dus. Hij luisterde eerst naar het woord, dat wil zeggen het woord van de Heer. En daarna zag hij hem ook en leerde hem ook zien. Dat was, hij zag hem in de hoedanigheid die hij werkelijk had, namelijk hij was de Zoon van God. Dat is een samenvatting natuurlijk die ik nou even geef van die geschiedenis. Maar dat is de geschiedenis van de tijdgenoten eigenlijk van de Heere Jezus. Waarbij de mensheid in het algemeen blind is. Maar wanneer men hoort naar de boodschap over het licht, zal men ziende worden. Vandaar dan ook dat van ons als gelovigen nu gezegd kan worden dat we aan de ene kant niet zien. We zien niet. Dat is een bekende tekst uit Hebreeën 2. We zien niet. Dat wil zeggen, daar staat in Hebreeën 2 dat alle dingen zijn aan Christus onderworpen. Alle dingen zijn zijn voet onderworpen. Er is niks uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Maar er staat alleen, maar nu zien wij hem nog niet. Hè? Het is niet te zien. Alle dingen zijn aan Christus onderworpen, maar het is verborgen. We zien het niet. Meestal ook omdat we niet goed genoeg kijken. Maar het doet er nou niet toe. Er staat er gewoon, wij zien dat niet. Maar meteen volgende vers zegt, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat zien we dus toch, maar op een andere manier. We hebben leren zien namelijk omdat we gehoord hebben. Oh, dat is ook trouwens de eerste hoofdstukken van Hebreeën. We hebben geluisterd naar het woord, daarom leren we de Heer zien, dat beter. Daardoor leren we zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar dat kun je ook met één woord zeggen. Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is maar één woord voor. Christus. Ja, ja. Wij zien Christus. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar we zien het niet met deze ogen. We zien het niet met natuurlijke ogen. Ook niet met ons natuurlijk begripsvermogen of zo is. Zo zien we het ook niet. Maar we zien het wel omdat we geleerd hebben te luisteren naar het woord van God. En dat is het dan. Zodat toch inderdaad tot ons getuigd is over het licht. En daardoor hebben we het licht leren waarderen, leren toepassen. Al moet meteen gezegd worden dat ook hier de uiteindelijke vervulling daarvan wacht op de toekomst, vanzelfsprekend. Nou goed, weer terug naar Johannes 1. Johannes kwam dus op dat hij van het licht getuigen zou aan een wereld of aan een mensheid die of blind was of die nog niet zien kon omdat het er nog niet was. Beide dingen zijn waar overigens hoor. En dan gaat het verder met dit was het waarachtig licht, het ware licht wil dat zeggen. Waarachtig licht wil zeggen dat het licht waarachtig is. Dat wil zeggen dat het de waarheid openbaart. Al wat openbaar maakt is licht. En dat waarachtig, dat komt van het woord voor waarheid. En dus betekent het dat hier het licht de waarheid openbaart. Waarachtig licht is licht dat onze dingen doet zien zoals ze echt zijn. Het leuke daarbij is dat we daarbij toch een zinspeling vinden op zoveel dingen die in de wereld als licht voor licht doorgaan, maar die dat in werkelijkheid niet zijn, omdat ze weliswaar dingen laten zien, maar niet zoals ze werkelijk zijn, als u dat zou volgen. Dat wil zeggen, in de wereld wordt ons heel wat geleerd, maar dat wil zeggen, er worden ons heel wat beelden voorgehouden, maar het zijn altijd vertekende beelden. Dus dit was gezichtbedrog, dingen lijken te zijn. Zo en zo, hè. Maar in de praktijk zal blijken, of naderhand eventueel zal blijken, dat de wereld ons maar wat voorhoudt en dat het niet waar is. Of althans maar half waar is en in vele gevallen daarom een hele leugen is. Ik bedoel dat natuurlijk in overdrachtelijke zin. De wereld leert ons een boel dingen, we zijn er dankbaar voor, terwijl toch zal blijken dat het niet klopt. Het is maar een deel van de ware in het gunstigste geval. En dat geldt in deze overdrachtelijke zin, maar het geldt zelfs in de meest letterlijke zin. Maar daar ga ik me niet op in. Maar zelfs in de meest letterlijke zin is het zo dat het licht in de wereld ons bedriegt. Het doet ons wel dingen zien, maar over het algemeen geeft het ons een vertekend beeld van de werkelijkheid. Ja. Ik zie daar in allerlei letters zie ik staan in spiegelschrift, maar dan kom ik in de spiegel kijken. Er is wat gebeurd met het licht. Ik zie het dus wel, maar ik zie het anders dan dat het werkelijk is. Of ik zie de dingen op een andere plaats dan waar ze werkelijk zijn. Om er nog niet te hebben over dat ik de kleuren anders zie dan ze werkelijk zijn. Waarna een filosoof binnenkomt en zegt, maar wie zal mij vertellen hoe ze werkelijk zijn? Want voor u is het anders dan voor mij. Je weet nooit hoe een andere de kleur rood ziet. Daar heb ik wel eens meer gedacht. Maar over politiek zouden we het niet hebben. Ja. Maar in ieder geval, wij worden bedrogen in de wereld. Maar het waarachtige licht is dat licht wat ons werkelijk de waarheid voorhoudt. En het waarachtige licht is dus inderdaad Christus zelf. Over dat licht gaat het hier ook steeds. Hè? En dat licht komt in de wereld. Er zit nog wat anders bij, want laat ik dichter in de buurt blijven van dit schriftgedeelte. Al wat openbaar maakt is licht, zegt Efeze 5, waarna wij vragen, noem eens wat, noem eens een licht, en het eerste antwoord is dan altijd de wet. Het oude verbond, wat God gesproken heeft, zal ik maar zeggen, dat is licht. Uw woord, lamp voor mijn voet, licht op mijn pad. En de opening van die woorden geeft licht. En de wet is een licht. En dat leest u in die vrije tijd, Psalm 119, maar eens even door. Dan komt die woorden van deze strekking voldoende tegen. Dat weet ik zeker. Nou, hoe dat ook zij, het oude verbond is licht. Maar niet het waarachtige licht. Dat wil zeggen, het geeft een vertekend beeld. Want het oude verbond is een dienst van schaduwen. En een schaduw geeft een omgekeerd beeld. Dat weet u toch, hè? Waar het licht zou moeten zijn, is het juist donker. Je krijgt negatieve afdrukken. Hè? Je krijgt beelden te zien, maar het zijn beelden die in werkelijkheid duisternis zijn. Schaduwen zijn beelden die precies omgekeerd zijn eigenlijk. Het zou licht moeten zijn, het zou ons wat moeten leren, het zou ons wat moeten openbaren. Het doet het ook wel, maar niet zoals het werkelijk zou moeten. Het geeft alleen de ruwe omtrekken. Dikwijls nog, vanwege perspectief, nog vertekend ook. Maar, en we noemen dat waarheid, want je kunt er een boel uit leren, maar het is niet de volle waarheid. Want het is duisternis. En zo is het met het oude verbond. Er geeft wel licht, dat valt niet te ontkennen, maar niet het waarachtige licht. Of zoals het dan in 2 Korinthe 2 staat. Het oude verbond is wel heerlijk, ander woord voor licht, hè. Het oude verbond is wel heerlijk, maar vergeleken met het nieuwe verbond is het helemaal niet heerlijk. Dat wil zeggen, de heerlijkheid van het oude verbond is te verwaarlozen als je het vergelijkt met de heerlijkheid van het nieuwe verbond, staat daar. Waarna de apostel besluit met te zeggen dat wij gelukkig van heerlijkheid tot heerlijkheid voort zijn gegaan, namelijk van de heerlijkheid van het oude verbond naar de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Meer is er niet, dat is met 2, hè. Van de heerlijkheid van het oude verbond naar het heerlijkheid van het nieuwe verbond. Oftewel van het licht van het oude verbond naar het waarachtige licht van het nieuwe verbond. Maar als we nou toch weten wat het is, kun je net zo goed zeggen vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Want dat kleine beetje licht van het oude verbond is duisternis als je het vergelijkt met het licht van het nieuwe verbond. Dat staat allemaal in 2 Korinthe 2. En ik zoek het niet op omdat u zelf de gelegenheid voldoende hebt om dat na te zoeken. Maar daar staat het allemaal. Van de duisternis, dat is een wonderbaar licht. Het oude verbond was immers een bediening, een dienst van schaduwen, schaduwendienst. Wel, schaduw is duisternis. Hoeveel je er ook uit kunt leren, maar het is duisternis, per definitie. Maar vanuit de duisternis komt men tot het licht, oftewel vanuit het licht komt men tot het waarachtige licht. Nou, daar gaat het hier ook over, als er staat over de Heer in vers 9... Dit was, of hij was, dat kan natuurlijk net zo goed. Hij was het waarachtige licht. Het licht wat werkelijk de waarheid brengt. Het welk verlicht in ieder mens. Waarna staat komende in de wereld. En daar moet ik maar gewoon heel direct van zeggen. De uitdrukking komende in de wereld slaat niet op die mens die er voor die komma staat. Maar slaat op het licht. Dit is het waarachtige licht. Het welk verlicht in ieder mens. En het is het licht dan wat komt in de wereld. En daar gaat trouwens het hele Johannes-evangelie over, hè. En natuurlijk ook de volgende verse, vers 10. Hij was in de wereld, enzovoorts. Wie, die mens? Nee, het licht. Het licht kwam dus in de wereld en verlicht iedere mens. Als je nou zegt dat het licht gewoon het licht is van het nieuwe verbond en van het evangelie en van de prediking van de genade, en dat is het, dan leg je daar gewoon naast die uitspraak in Titus 2, waar staat, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Dat is hetzelfde als, het licht komt in de wereld en verlicht in ieder mens. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons, want dat is wat licht doet. Het maakt openbaar en dus onderwijst het. Dat was dus Titus 2, dacht ik, vers 11 en 12. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Over die dingen gaat het in Johannes 1, want dat waarachtige licht, dat noemt het woord waarachtigheid, oftewel waarheid, en die waarheid wordt dan dus weer aangehaald in vers 14 en vers 17, maar dat hebben we ook al even genoemd. De heerlijkheid van Christus vol van genade en waarheid. Oftewel, de waarheid is door Jezus Christus geworden. Oftewel, hij was het waarachtige licht. Het licht dat de volle waarheid bracht. De volle waarheid is niet die van de wet, maar die van de genade, die van het nieuwe verbond. En die boodschap, of dat licht, is inderdaad in de wereld gekomen. Zo gaat het ook verder in Johannes 1, vers 10. Waar staat, hij was in de wereld. Dat had ook kunnen staan, het was in de wereld. Maar dan is het licht. En dan staat er, hij was in de wereld. En dan is het uiteraard de Heer zelf, maar hij is het licht. Hij was in de wereld. En dan verander ik de voegwoorden weer eens. Hè. En hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. Dus één korte zin van Johannes hier. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Ik heb al vaak gezegd, Johannes die Houdt zich zo dicht mogelijk bij het Hebreeuws, denk ik wel eens. Had er ook een erg Joodse gedachtegang op na. Gebruikt dus ook tamelijk Hebreeuwse uitdrukkingen. En daarom gebruikt hij geen moeilijke voegwoorden. Zoals wij in het Nederlands doen. En zoals men in het Grieks ook doet. Maar hij gebruikt altijd maar gewoon en. Dat moet je gewoon even leren. En het geeft je meteen de vrijheid om daar inzicht. Dat inzicht uit de context uiteraard. Andere voegwoorden in te vullen voor het woordje en. Dat deed ik dus ook. Dan lees ik. Hij was in de wereld. En hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. Ik kan ook nog lezen. Hij was in de wereld, maar hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. Dat is de gedachte. Waarbij die wereld gewoon de aanduiding is uiteraard van de schepping. Je kunt natuurlijk zeggen, want dat doen letterkundigen, die zitten te bestuderen, hoe smal kunnen we dat woord wereld nemen? En ik denk altijd maar, hoe breed kun je het nemen? Wat valt er nog onder en wat niet? Hè? En als men het smal neemt, zegt men, die wereld, dat is de wereld van de mensen, het zijn de mensen. Maar ik zou niet weten waarom je dat zo smal moet nemen, omdat dat in de praktijk geen verschil maakt. Het gaat gewoon om de schepping zelf. Het gaat om diezelfde wereld die in de beginnen gemaakt is. Het zijn alle dingen uit vers 3. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En toen kwam hij in al die dingen, of in het heelal, in de schepping als zodanig. Dus ik neem het woord wereld gewoon in zijn algemene betekenis. Hij was in de wereld en de wereld is weliswaar door hem gemaakt, maar de wereld heeft hem niet gekend. Dat lag natuurlijk niet aan het gras en aan de bomen en aan de konijnen in de wereld. Dat weet ik ook wel, het lag aan de mens. Maar dat begrijpt u zo ook wel natuurlijk. Maar het neemt niet weg dat daarmee deze woorden een volle gewicht krijgen. Namelijk, hij kwam in zijn eigen schepping, maar die schepping heeft hem als schepper inderdaad niet ontvangen of aangenomen of gediend of wat dan ook. En ik kan het rustig zo zeggen, want zo staat het in Romeinen 1. Namelijk, dat de wereld, de schepping, hem als schepper niet gediend heeft. En niet erkend heeft. Het is nog zo. We praten over van alles, behalve over de schepper. We praten over de natuur of zoiets, hè. Die heeft men ineens tot God gemaakt, omdat men geen God wil erkennen. Dus daar gebruikt men andere woorden voor. Verklaart andere dingen tot God. Of zelfs de evolutie. Ik let er wel eens op, hè. Kun je voor het woord evolutie wat men gebruikt, kun je gewoon invullen God. Men heeft het natuurlijk andersom gedaan. Men heeft evolutie ingevuld voor God. Door de evolutie is het allemaal zo gekomen. Wat natuurlijk dwaasheid is. Hè? Dus ik vind dat een beetje bespottelijk. Omdat men toch nooit van het idee afkomt dat er ergens iets of iemand dan, voor mij wat, is die die dingen zo geregeld heeft. Maar omdat men zo'n God niet wil erkennen, vervangt men die godheid door een of ander abstract begrip. Maar als de natuur uit evolutie ontstaan is en de mens ook, dan is de mens aan die evolutie onderworpen, de hele schepping ook. Dus, dan staat het toch onder. Het is toch altijd de macht die sterker is dan die mens dan blijkbaar. Dus hoe dan ook, je komt toch niet van die godheid af. En als het dan een macht is die de dingen gemaakt heeft tot wat ze zijn, dan ligt het voor de hand dat die macht groot genoeg is om ook inderdaad zichzelf kenbaar te maken aan de dingen, aan de schepping als zodanig. En dat is inderdaad wat de schepper gedaan heeft. Ongeacht hoe je verder over die schepper denkt, en ongeacht hoe concreet of hoe abstract hij voor ons is, hij is niet alleen degene die de dingen gemaakt heeft, hij is ook de dingen die zich niet alleen daarin, maar ook via zijn woord aan ons heeft geopenbaard. Dat is precies wat we ook zouden mogen verwachten. Nou, maar wij maar praten over het toeval wilde. Maar sinds wanneer heeft het toeval een wil? En dan leggen ze ons dat uit. Ja, meneer, dat is een zogenaamde personificatie. Dat is een taalkundig verschijnsel. En dan redeneer je zoiets zo weg. Hè? Maar men verklaart eigenlijk dat God niet anders is dan toeval. Dwaasheid. Maar goed, hij was in de wereld en hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. En dat is de tragedie van de oude schepping. Dat namelijk de verbintenis, de verbinding, de gemeenschap, zo je wil, met God is afgesneden. Zodat de schepping eigenlijk dood is. Dan gaan we weer definiëren. Schepping is dan eigenlijk dood. Want leven is gemeenschap. Leven in de Bijbel staat ook nooit op zichzelf. Leven is altijd leven voor iets of iemand. Omdat leven is gemeenschap. Maar gemeenschap is gemeenschap met iets of iemand. Maar als de schepping van God is afgesneden en dus de schepper niet kent en dus de levensbron niet kent, is die schepping feitelijk dood. Ik bedoel niet alleen ten dode opgeschreven, ik vind het, zo subtiel ben ik nooit hoor. Het is gewoon heel cru, die is dood. Want hij is van God afgesneden. Hij stuiptrekt wat, enzovoort, die schepping. Zij moet ik eigenlijk zeggen. Want het is eigenlijk meer vrouwelijk, hè. Maar het is van God afgesneden, heeft wat stuiptrekkingen, maar het is bezig te verdwijnen. En hoe snel of hoe langzaam doet er niet toe, maar het is zo. Maar dat is niet, het is niet onderweg naar de dood, het is al dood namelijk. Vandaar dat van de mensheid ook staat, dat de zondaar is dood door de misdaden en de zonde. Niet hij zal sterven, nee, hij is al gestorven. Omdat hij al van God is afgesneden. Dat blijkt wel, want hij kent God niet. En zelfs als God zich openbaart, dan komt er toch geen gemeenschap. Het nadert tot elkaar, maar men herkent het niet. En er zijn verschillende manieren om het uit te leggen. De ene is, de mens is blijkbaar doof. Want die hoort niet dat God spreekt. Overdrachtelijk dus, hè. Of de mens is blijkbaar blind. Want hij ziet God niet. En u bestudeert de natuur. U bestudeert de schepping. Dus hetzelfde mazzel, het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Maar u bestudeert het, maar hij ziet de schepper niet. Echt niet. Je moet stekenblind zijn hoor. Om alleen maar evolutie te zien. Wat op zich trouwens een volstrekt onnatuurlijk principe is. Maar in tweede plaats, er zijn veel andere dingen die veel opvallender zijn in de natuur waar men overheen kijkt tegenwoordig. Nou, dat doet er nou verder niet toe. Maar men moet wel stekenblind zijn om de schepper daarin niet te herkennen. Men is dus blijkbaar blind. Maar het is de uitdrukking van dood. Want doofheid is eigenlijk dood. En blindheid is eigenlijk dood. Precies hetzelfde. Want het wil zeggen dat er geen communicatie is. Geen dus gemeenschap, hè. Dat is hetzelfde, hè. Er is geen communicatie, er is geen gemeenschap, dus is het dood. De genezing van een dove is dan ook een beeld van opstanding uit de dood. Nee, soms staat het al letterlijk, hè. De uren komt dat degene die in de graven zijn, de stem van de zoon des mensen zullen horen. Dan worden ze op hetzelfde moment horend en levend. Maar het komt omdat er eigenlijk geen verschil tussen is. Fundamenteel niet, in elk geval. En voor blindheid geldt hetzelfde. Als een blinde genezen wordt, is dat eigenlijk gewoon een beeld van herstel van leven, van gemeenschap, tot stand komen van communicatie en dus gewoon van opstanding uit de dood. Er is nog een andere vorm van communicatie, dat is gewoon zich voortbewegen, lopen dus. Dat is ook communicatie, een beweging. En vandaar dat de genezing van een kreupele ook inderdaad een beeld is van opstanding uit de dood. Dat staat er ook eigenlijk letterlijk, maar dat herkennen wij zo niet. Maar neem je nou een Engelse Bijbel, dan staat er van iemand die lam is of kreupel, staat er gewoon dat hij impotent is. Dat woord wordt ook gebruikt. Dat is het namelijk ook. Dus namelijk de verlamming van het onderlichaam, dat wil niet alleen zeggen dat men niet lopen kan, maar het wil zeggen dat men geen leven kan voortbrengen. Het is volstrekt hetzelfde. En de genezing van een kreupel is dus gewoon opstanding uit de dood. Vandaar dat opstanding gebruikt kan worden voor opwekking uit de dood, maar ook voor de genezing van een kreupel. Het is volstrekt hetzelfde. En verder is het ook nog dubbelzinnig ook, maar dat leg ik maar niet uit. Lijkt me zo wel goed. Maar zo zit dat. Al die, waarmee ik eigenlijk, nou ik denk bijna alle tekenen die de Heer gedaan heeft, verklaard heb. Al die tekenen zijn namelijk tekenen van wedergeboorte, van nieuw leven uit de dood. En daar gaat het om. Zie? Opstanding uit de dood. Dat is dan ook wat door de Heer Jezus tot stand komt. Hoe dan ook, het licht was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Waarom niet? Omdat de wereld kreupel is, dood is, doof is, blind is. Zo zeggen melaats is, dat is ook een aardige. De werking van de dood is de werking van het verderf. In het zogenaamd nog levende lichaam. Maar melaatsheid is eigenlijk gewoon de werking van het verderf Ik bedoel ook inderdaad van de dood. Het is de verrotting van het lichaam gewoon. Terwijl wij zeggen, maar het lichaam leeft nog. Het is de werking van de dood in wat wij nog levend noemen. Maar daarmee is het gewoon een uitbeelding van de werking van de zonde en de dood in de nu ook levende mensheid. Dat is een beetje een onsmakelijk verhaal, maar het is wel zo natuurlijk. Nou. En daar kwam de levensbron, daar kwam het woord voor de doven, daar kwam het licht voor de blinden, daar kwam het leven voor de doden. In die wereld, dat wil zeggen, die wereld had hem op welke manier dan ook nodig. Maar toch, hij kwam, maar men beliefde hem niet. Dat is wat er staat. Daar was de schepper. En de schepping herkende hem zelfs niet eens. En zo verder. Vers 11. Hij is gekomen tot het zijne. Nou wordt pas de betekenis versmald. De strekking van vers 11 is namelijk dezelfde als die van vers 10. Want de wereld was in zekere zin natuurlijk ook het zijne. Maar de zijnen, de wereld namelijk, hebben hem niet aangenomen. Maar vanwege dat het hier dubbel staat met verschillende woorden, ligt het voor de hand om te concluderen dat het in vers 11 gaat om dat wat in de wereld specifiek van hem is. Ter onderscheiding van de rest, zodat we in vers 11 terechtkomen bij Israël. Met andere woorden, vers 10 spreekt over de wereld en daarmee de volkeren. Vers 11 spreekt over Israël, namelijk hij is gekomen tot het zijne. Maar, er staat en, dat weet ik wel, maar we gooien weer het meest voor de hand liggende voegwoord erin. Hè? Maar, de zijnen hebben hem niet aangenomen. En zo is het ook inderdaad gegaan, want de Heer kwam in de eerste plaats tot zijn eigen volk, Israël. Maar die zijnen hebben hem niet aangenomen, waarna wij besluiten dat kennen en aannemen dan blijkbaar synoniem is. Dan zijn we met onze leesoefening bezig nu, hè. Want de wereld heeft hem niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar dat is uiteraard hetzelfde. Je kunt dus zeggen, nog de wereld, nog de zijnen hebben hem aangenomen of gekend. Het is volkomen hetzelfde natuurlijk. Want kennen wil zeggen gemeenschap hebben, aannemen. En daarom is het ook zo dat als wij vragen, kent u de Heer Jezus, dan bedoelen wij niet of je er ooit van gehoord hebt, maar bedoelen wij of je gemeenschap met hem hebt. Of je één plant met hem geworden bent in de gelijkmaking, zijn dood, in de gelijkmaking, zijn opstanding en eigenlijk ook zijn hemelvaart. Dat is kennen. Er deel aan hebben, eigenlijk. Hè? Er deel van zijn. Maar hier staat dus, de wereld heeft hem niet gekend. De zijnen hebben hem ook niet aangenomen. En er is nog een ander woord voor dat kennen of aannemen. Er staat het volgende vers. Derde vers uit de cyclus. Er staat, hè? Nee, gewoon een werkwoord ook. Kennen, aannemen en geloven. Ja. Leesoefeningen. Dus de wereld, dat is breed, heeft hem niet gekend. Iets smaller is wel. De zijnen hebben hem niet aangenomen. En dat het een versmalling is waar we mee te maken hebben. En niet alleen maar een synoniem parallelisme. Voor de taalkundige onder u. Dat het een versmalling is, blijkt uit het derde vers. Want die is nog smaller. Want daar staat dat er wel enkelen geweest zijn die hem hebben aangenomen. Er staat weliswaar zo velen, maar dat betekent niet dat het er velen zijn, hoor. Dat betekent namelijk, de wereld, de brede, heeft hem niet gekend. En meer speciaal, de zijnen. Dat zijn er minder, maar die hebben hem ook niet aangenomen. Maar er zijn er enkelen geweest, zowel in de wereld als onder de zijnen. Dat wil zeggen, zowel onder de heidenen als onder de joden, die hem wel hebben aangenomen en die hem wel hebben gekend. Die wel naar hem geluisterd hebben, die wel op hem zien, kortom, die wel in hem geloven. Want dat is natuurlijk de gedachtegang. En daarvan staat in vers 12, maar zoveel hem aangenomen hebben, dat had er kunnen staan zo weinig hoor, dat betekent gewoon het aantal, hè? Diegenen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden, Waarna de vraag nog eens een keer, maar wat is dat aannemen dan? Want het woord is nou al twee keer gebruikt, hè? Eenmaal in vers 11 en al eenmaal in vers 12. En dan staat het erachter, namelijk die in zijn naam geloven. Dus dat kennen of aannemen, dat houdt in dat men in zijn naam gelooft. En dat heeft ook weer uitleg nodig. Want geloven is inderdaad aannemen, maar dan eigenlijk van woord. Niet van dingen in het algemeen, maar van woord. Een boodschap die gepredikt wordt. Hoe die boodschap komt, doet er niet toe. Want die kan in beelden, in voorwerpen zelfs, kan dat komen, een boodschap. Hè? Elke schilderij kan een boodschap zijn. Of althans overdragen. Maar geloof is het aannemen van een boodschap. Of je die nou kunt betasten, of zien, of horen, doet niks ter zake. Maar het is het aannemen van een boodschap. Maar hier staat, die in zijn naam geloven. Waarbij we dan moeten bedenken dat dat begrip naam hier ook staat in de brede betekenis van het gewone Nederlandse woord. Alleen, omdat niemand meer het woord begrijpt, hebben wij tegenwoordig andere woorden uitgevonden om dat brede begrip naam te vervangen. En we gebruiken het woord image. Hè? En de Latinisten zeggen natuurlijk imago. Maar dat betekent eigenlijk gewoon naam. Of reputatie. Want iemands naam is zoals hij bekend is. Ja, dat kan ook, ja. Maar naam is al. Onder de naam valt alle. Niet alleen maar de naam zoals hij staat ingeschreven in het geboorteregister of zoiets. Hè? Maar onder naam staat alles wat over iemand gezegd kan worden. Of zou kunnen worden. Ik bedoel het nou niet alles wat over iemand gelogen wordt, hoor. Maar alles wat over iemand waar is, uiteraard. Hè? Want dat is hij. En de naam van de Heer Jezus Christus is niet gewoon Jezus Christus of zoiets. Of alleen maar Heere, hoewel dat in de Bijbel dikwijls toch zo staat. Maar er valt veel meer onder. Het gaat onder alles wat onder die naam gevat wordt. Een naam zegt ook niks, hè. Zeg je, dan vraag ik u, kennen jullie die? Dan zegt u, ja, die heet zus en zus en zo. Dan zeg ik, nou leuk, dan weet ik dat, maar dat vergeet ik ogenblikkelijk. Omdat, ja, wat is een name, hè? Wat is in een name? Ja, dat moet eerst uitgelegd worden, volgens Jaak Spier en zoiets. Maar dat moet uitgelegd worden. Want wat je van iemand moet onthouden is niet in de eerste plaats hoe hij heet, maar wat je moet onthouden is wie hij is. En het eigenaardige is, dat moet ik er dan wel bij vertellen, het eigenaardige is dat ons dat alleen lukt als we ook inderdaad een naam kennen dan. Want die naam die fungeert dan, die eigen naam dus, hè, die fungeert als kapstok of als trefwoord, in de encyclopedie of zo, hè, of in een computerbestand, om daaraan alles op te hangen wat bij die persoon hoort. En daar gaat het om, als we de naam Jezus gebruiken, dan zeggen we, het is een mooie naam, of het is niet zo'n mooie naam, of het is een Spaanse naam, maar die spreken het weer anders uit. Daar gaat het niet om, het gaat erom dat die naam tot ons komt, met daarmee een heleboel andere zaken die op die Jezus betrekking hebben. En de bedoeling is dus niet dat wij alleen geloven dat hij heet Jezus Christus, maar het geloven in zijn naam wil zeggen dat we geloven alles wat over hem bekendgemaakt is. En dat is kennen. Kennen wij hem? Wij kennen hem niet als we weten hoe hij heet, maar wij kennen hem als we weten wie hij is. Want dat is niet hetzelfde. Hoewel in spraakgebruik dikwijls wel, maar het is niet hetzelfde uiteraard. Nou, wat ons nou hier wordt voorgehouden is dat de wereld heeft niet in hem geloofd, heeft hem niet gekend, kortom heeft hem niet aangenomen. Israël heeft dat ook niet gedaan. Dan hebben we de belangrijkste twee categorieën gehad uit het Oude Testament, want u weet dat in oud-testamentische tijden de hele wereldbevolking maar verdeeld is in twee categorieën, namelijk Joden en Heidenen, Amsterdammers en Hilversummers eigenlijk. Dat weet ik het niet. Nee? Amsterdam, dat is groot Mokum en daar wordt men geacht Joods te zijn. Dat is oud-Nederlands, hoe dit. En als men niet Jood is, dan is men Hilversum, want dan is men afkomstig uit het Gooi. Want Gooi is Gooi, het Hebreeuws, of Jiddisch, zo je wilt, en dat zijn dus heidenen. Of daar de naam het gooi ook vandaan komt, weet ik niet zeker. Maar het lijkt me wel, ja, ik dacht het wel. Ik zou niet weten wat het anders betekent. Een gooier is dus dan een heiden. En als je nog rijk heet van je voornaam, dan kom je zo uit Romeinen 11 vandaan. Want de val van Israël is geworden tot rijkdom der heidenen. Dus dan ben je rijk de gooier. Nou, zou het daar vandaan komen? Nee, maar nou even serieus. Het is echt waar. Het woord Hilversummer is in Joodse kringen een scheldwoord. Ja, zeker wel. Maar er staat voor een gooi. En dat is dus een heiden. Iemand uit het gooi. Dat is een scheldnaam, ja. Net als gooi, ja. Nou goed, je hebt dus twee categorieën. Terug naar het onderwerp, hè. Je hebt dus twee categorieën. Joden en heidenen. Maar de heidenen hebben hem niet gekend. De joden hebben hem niet aangenomen. Maar dat is generaliserend gesproken. Maar nou, individueel. Er zijn er die hem wel hebben aangenomen. Wat gebeurt daar dan mee? Want door de wereld is die verworpen, door Israël is die verworpen. Maar dan moet je bij bedenken dat de profetieën over de komst van het licht in de wereld zijn profetieën over de oprichting van een koninkrijk van licht. Een heerlijk koninkrijk, ja. Of een heerlijkheid, hoe vindt u die? Het Nederlands is ook altijd goed, hè? Heerlijkheid. Dat is een koninkrijk. Van een heer namelijk. Kortom, er zou een koninkrijk moeten komen. Zowel in de wereld, maar die wereld heeft hem niet gekend. Als ook in Israël. Eigenlijk in de andere volgorde natuurlijk. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zodat nu de vraag is, maar wat komt er nou terecht van al die beloften, al die profetieën over het licht en over het koninkrijk en over de openbaring van heerlijkheid enzovoorts. Nou, oftewel, de vraag is, wat gebeurt er nou met degenen die hem wel hebben aangenomen? Want die enkelingen onder de Joden, die kunnen het niet helpen dat de Joden in het algemeen hem hebben verworpen. En die enkelingen onder de heidenen kunnen niet helpen dat de heidenen in het algemeen hem hebben verworpen. Zo, wat gebeurt er nou met die belofte? En het antwoord is, wel, de beloften die God gedaan heeft, worden vervuld aan degene die in hem geloven, maar niet in de wereld, maar buiten de wereld. Want in de wereld kan het niet. Want de wereld heeft hem verworpen. En dus ook niet in Israël, in de legerplaats. Jeruzalem is dat, hè? Hebreeën 13. Niet in de legerplaats, maar buiten de legerplaats. Want in de legerplaats heeft men hem verworpen, men heeft hem naar buiten gegooid. Kortom, de beloften omtrent licht en heerlijkheid en een koninkrijk enzovoorts worden vervuld aan degene die in hem geloven, maar niet in de wereld, maar buiten de wereld en niet in Israël, maar buiten Israël. Nou, dat is ook het Johannes Evangelie. Als de Heer zegt, een koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat, want als koninkrijk komt, heeft het geen uiterlijk vertoon, want uiterlijke dingen zijn de dingen van de wereld en van Israël niet te vergeten. En dus zegt de Heer, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Dat wil zeggen, het koninkrijk is van iets anders. Ergens anders is het koninkrijk. En daarover spreekt het Johannes-evangelie inderdaad. Dus in hoge mate zo dat het Johannes-evangelie spreekt over de zaligheid die wij in onze dagen hebben ontvangen. Een zaligheid die gebaseerd is op de oud-testamentische profetieën over de komst van de Messias. Maar daar moet dan toch aan toegevoegd worden, maar daarom is het hele Nieuwe Testament een toevoeging op het Oude. Er moet aan toegevoegd worden dat deze dingen weliswaar tot stand zijn gekomen, maar niet met uiterlijk gelaat, niet zichtbaar in de wereld, maar in tegendeel verborgen in ons. In uw lieden, het koninkrijk is in uw lieden. Niet buiten uw lieden. Het moet wel buiten uw lieden zijn. Daar komt er ooit een keer in die wereld. Maar nu is het in uw lieden. En niet met uiterlijk gelaat. En uiterlijk en gelaat zijn twee woorden voor hetzelfde, hè? Maar het komt met innerlijk en dus geen gelaat. Het is naar binnen, het is niet ziel, het is niet naar buiten toe, dus maar het is naar binnen en daarmee geest. Kortom, het is niet in op de aarde, laat ik het zo zeggen, het is niet op de aarde, maar het is in de hemel. En er zijn vele manieren om het uit te leggen, maar omdat het niet zichtbaar en tastbaar is, is het naar onze normen nogal abstract en daarom is het nogal moeilijk om het uit te leggen. En daarom wordt het op vele manieren gedaan. in het Nieuwe Testament. Er worden vele manieren uitgelegd over waaruit die zaligheid bestaat die wij hebben ontvangen. En het tragiek is dat wij zo slecht van begrip geworden zijn dat we de verschillende manieren van verklaren uitleggen alsof het gaat steeds over verschillende dingen in plaats van over hetzelfde. En daar komt ook zo'n grote warboel vandaan in de gedachten van vele gelovigen. Goedwillende gelovigen overigens. Want je leest hier dit en leest daar dat en verzuimen te zien dat het over precies hetzelfde gaat met andere woorden. En begrijp ik kennelijk helemaal niet dat dat verschijnsel van dezelfde dingen herhalen met andere woorden, dat een heel gebruikelijk beginsel is, ook in de wereld waarin wij leven. Maar zodra het in de Bijbel staat, is men daar de draad kwijt. Nou, hoe dat ook zij, wat hier verteld wordt, is dat weliswaar de wereld hem niet heeft gekend. Het verhaal wordt van de aanvang af verteld. Israël dus ook niet, maar er zijn er die hem wel hebben aangenomen. Dat zijn namelijk, vers 12 nog steeds, dat zijn degenen die in zijn naam geloven, die dus hebben aangenomen al wat over hem verteld is, al wat over hem bekendgemaakt is. En wat hebben ze daarmee ontvangen? Er staat hier, ze hebben macht ontvangen, oftewel hij heeft hun macht gegeven om kinderen Gods te worden. En wel door wedergeboorte, en dat staat in vers 13. En daarover hebben wij het weer na de koffie. Wij lezen dus in Johannes 1 vers 12 over die minderheid ten opzichte van de heidenen en Israël in vers 10 en 11. De minderheid die hem wel heeft aangenomen. En dat zijn dus degenen die in zijn naam geloven. Dat is hetzelfde. Hem aannemen of in zijn naam geloven. Geloven in alles wat over hem gesproken is. Betekent dat. En dan staat er. Dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Dat is een uitdrukking die wordt nog wel eens misverstaan. Mede omdat die niet gelezen wordt natuurlijk in combinatie met wat nog meer in het Nieuwe Testament gezegd wordt. De verkeerde lezing is die zegt dat wij als gelovigen macht hebben gekregen om kinderen Gods te worden. Maar dat staat er niet. Dat kan er ook niet staan. Om de eenvoudige reden dat er op vele andere plaatsen staat dat wij dat zijn. Juist. Dat wil zeggen dat deze uitspraak over heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, is een uitspraak die kennelijk niet spreekt over onze tijd nu, maar spreekt over de tijd van Johannes en de Heer Jezus. Dat wil zeggen de tijd nog van voor de opstanding van Christus, waarbij hij macht gaf kinderen Gods te worden door en daarmee dus ook na de opstanding van Christus. Dat wil zeggen, degene die geloofden in de dagen van de Heer Jezus en Johannes de Doper, want dat noem ik dan maar in één keer mee, die waren gelovigen die macht ontvingen om TZT, met de hoofdletter Z natuurlijk, hè, om te zijner tijd kinderen Gods te worden. Zij konden dat op dat moment niet worden, zij konden dat pas later worden. Want het Oude Testament, of beter de Oude Testamentische tijd, duurt uiteraard tot aan de kruisiging van de Heer Jezus. Daar werd het oude verbond beëindigd. Vernietigd staat er zelfs, maar dat betekent dat het geen effect meer had. En het nieuwe verbond treedt in werking door de opstanding van Christus. Zodat de Heer Jezus zelf in zijn opstanding de eerste is die uit de dood opstaat. Die leven heeft ontvangen, het leven van een nieuwe schepping. Als de eerstgeborene aller creaturen, heet het dan ook later in Colossense bijvoorbeeld. En over die heerlijkheid van die enige geboren zoon wordt er nog gesproken hier in vers 14. Maar het is de Heer Jezus zelf die als eerste dat ondergaat uiteraard. En pas daarna was het mogelijk dat zondaren deel zouden krijgen aan zijn opstandingsleven. Eerder niet, omdat er eerder geen opstandingsleven was. Dat is makkelijk genoeg. En bovendien als het anders was, dan zou de Heer niet de eerstgeborene geweest zijn uit de doden. En als hij dat niet was, zou hij dus ook geen eerstgeboorterecht gehad hebben. Met andere woorden, de gelovigen van het Oude Testament werden in hun dagen niet wedergeboren. Dat is makkelijk genoeg. Wedergeboorte is namelijk eigenlijk opstanding uit de dood, dan wel het ontvangen van leven wat uit de dood is opgestaan. En dat leven was er domweg nog niet voor de opstanding van Christus. Bovendien, dat is nou net het leven wat beloofd was. Dat later zou komen. En waarop de gelovigen een hoop gesteld hebben, lees Romeinen 4, maar waarover het geloof van Abraham gesproken werd, staat uitdrukkelijk wat Abraham geloofde. Hij geloofde namelijk dat God in de toekomst nieuw leven zou voortbrengen. Hetgeen God aan Abraham geïllustreerd heeft door hem op zijn oude dag nog een zoon te schenken en in tweede instantie doordat Abraham zijn zoon offerde en die zoon bij gelijkenis uit de dood weder verkreeg. Want zo staat het letterlijk dan in Hebreeën 11. Hoe dat ook zij, men geloofde in nieuw leven wat later zou komen. Men geloofde immers dat God zijn wet, zijn woord zou schrijven in het hart, een nieuw hart van de mens. Maar een nieuw hart is nieuw leven. Bij ons niet, want wij denken zoals de slager denkt, hè. En zoals de cardioloog denkt. Dat is hetzelfde volgens mij, hoor. Maar dat zal er mij weer. Maar dat is niet het hart natuurlijk, hè. Dan is het hart een soort van spier of zoiets. Weet je veel? Gewoon aan de hond voeren of zo, is het niet? Nou ja, weet je veel. Hè? Toch?
En de kat.
De kat ook? Ja, dacht ik. Nou goed, zoiets. Maar dat is het uiteraard niet. Hart staat namelijk voor het inwendige, in het Nederlands ook hoor, heus. Hè? Als een machinebankwerker het heeft over het hart, heeft hij het over heel wat anders dan als een slager het heeft over het hart. Hè? Maar het is het binnenste en de wiskundige heeft het weer anders. Hè? Die maakt een mooie tekening, een cirkel, het hart, het middelpunt, de stad weer het hart. Maar dat is eigenlijk de echte betekenis. Namelijk het binnenste, het inwendige, het leven zelf namelijk. Niet het vat waarin het leven zit, maar het leven zelf. Nou, wat men geloofde, wat de gelovigen geloofden, en nog geloven overigens, is dat God leven zou geven uit de dood. Het verschil tussen de oud-testamentische gelovigen en wij, het nieuw-testamentische gelovigen, is dat wij geloven dat dat leven al tot stand gebracht is en dat we er al deel aan hebben gekregen. Hetgeen niet wil zeggen dat daarmee de beloften vervuld zijn, want dat staat nog. Hè? Dat is nog een voltooiing van in de toekomst. Maar het principe is, nieuw leven zou komen, maar het verschil is dus niet alleen dat wij geloven dat het er is, maar dat we er ook zelfs al deel aan hebben gekregen. Daarom is het ook zo dat de gelovigen sinds de opstanding van Christus gelovigen zijn die worden toegevoegd aan de gemeente, gemeenschap, aan de gemeente van eerstgeborenen, Hebreeën 12. Wij worden toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt, staat er in Handelingen 3, geloof ik. Maar in Hebreeën 12 staat dat we zijn gekomen tot een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Dan weet ik wel dat er verschil van inzicht over bestaat. En dat zelfs verschillende inzichten tegelijkertijd bestaan bij dezelfde mensen. Maar ik neem maar de ene lijn. En de ene lijn is deze. Dat men bij Pinksteren terecht min of meer gedenkt het ontstaan van de gemeente. Zoals wij het in onze dagen kennen. Weet je wel, de eerste officiële prediking van het evangelie. Of eerste officiële prediking. Ongeremde prediking. Want hij mocht vrij uitspreken, zegt Petrus, van het evangelie, was het Pinksteren. Dat wil zeggen, waar het de gang van zaken in de wereld betreft, is het zo dat het evangelie voor het eerst officieel gepredikt werd bij Pinksteren. Men viert dat ook gewoonlijk als de verjaardag van de kerk. En bovendien acht men dat een goede gelegenheid om dan zogenaamde zendingsdagen te organiseren. Want tot Pinksteren begon de zending ook eigenlijk, dat is ook allemaal zo. En zo is het nou maar net, maar die gemeente die toen ontstond, zal ik dan maar zeggen, met Pinksteren, die gemeente is een gemeente van eerstelingen. Maar begrijp je me goed, die gemeente, ofwel die kerk, is niet de kerk waarvan Abraham deel uitmaakt, of Isaac, of Jacob, of David, of Noach, of hoe ze allemaal heet mogen. Want de andere lijn van gedachte is dat Abraham, die maakte deel uit van de kerk, en Isaac natuurlijk ook, en Jacob niet. Jacob ook, maar Esau niet bedoel ik, natuurlijk niet, hè. Want die had liever soep, dus die kon. Dat was in de kerk verboden of zoiets. Nee, maar dan lees je in de psalmen, in mijn Bijbel ook trouwens, dan lees je ook over ondergang van de vijanden van Gods kerk. En zo lees je daar dan, in de psalm van David of zoiets. Hè. Maar die kerk bestond heus nog niet hoor, toen. Zoals men heel goed weet, want die begon pas officieel. Nou, officieel, in ieder geval in de praktijk begon hij op Pinksteren. Daar gaat het maar om. Nou, die kerk, die gemeenschap, dat is een gemeente van eerstgeborenen. Het is dus een gemeente die als gemeente in zijn geheel, generaliserend, eerstgeboorterecht heeft ontvangen. Waarom? Omdat het ook daadwerkelijk de eerste is. Volgens een bepaalde manier van rekenen, namelijk, die gemeente wordt gevormd door de eersten die geloven sinds de opstanding van Christus. En die hebben als eerste deel gekregen aan de opstanding van Christus. Terwijl ze nog leven op aarde enzovoorts. Ze hebben al deel gekregen aan de opstanding. En daarom zijn ze eerstelingen van de nieuwe schepping en hebben dus eerst geboorterecht ontvangen. Volgens een andere manier van tellen zijn ze tweede, omdat het eerste volk van God, dat was niet de gemeente, maar het was Israël. Zodat je daar het principe weer ziet van de omkering van het eerste geboorterecht. Als het dus in Hebreeën staat, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, dan betekent het onder andere ook, hij neemt het natuurlijke Israël weg om de gemeente daarvoor in de plaats te stellen. Overigens een tamelijk bekende gedachte in orthodoxe kringen. Ja, maar zo is het ook. Dat is niet het hele verhaal, er komt nog veel meer bij. Maar we hoeven het nou niet moeilijker te maken dan het is. Dit is de meest eenvoudige... De meest eenvoudige toepassing ervan. Niet Israël, maar de gemeente. Vele eerste zou de laatste zijn. Israël komt namelijk in de toekomst alsnog. Op een andere manier, maar goed. Maar vele eerste zou de laatste zijn. En vele laatste, heidenen namelijk, zou de eerste worden. Omdat ze geloven en daarmee toegevoegd worden aan die gemeente van eerstelingen met eerstgeboorterecht. Dat is het verhaal. Waarmee ik dus gezegd heb dat Abraham niet wedergeboren was. Wel een gelovige, maar niet wedergeboren. Daar kon hij ook niks aan doen. Het was namelijk nog niet mogelijk. En daarom moest hij erop wachten en dat doet hij nog. Nee, het is, hij is overleden voor het kwam, dus ja. Dan moet hij wachten tot hij opstaat. Maar er waren er enkelen in de dagen van de Heer Jezus, die kwamen tot geloof en werden niet wedergeboren omdat het opstandingsleven van Christus niet was, want Christus was nog niet eens gestorven, laat staan opgestaan. Maar ze konden er wel op wachten. Gaat u hier maar even zitten. Ze konden er wel op wachten. Waarna zij er dus ook deel aan hebben gekregen. Ze kregen die garantie ook, dat is ongeveer de betekenis van de term, hij heeft een macht gegeven kinderen Gods te worden. Ze werden ook als zodanig eigenlijk al behandeld, vooruitgrijpend op wat komen zal. En er zijn er zelfs bij geweest, er zijn er zelfs bij geweest die geloofden in de Heer Jezus, blijkbaar hoor, die geloofden in de Heer Jezus dat hij de Messias zou zijn, maar die overleden voordat hij overleed en opstond. En de consequentie daarvan is dan ook blijkbaar geweest dat misschien niet alle, maar dan toch minstens sommige daarvan, want dat kan ik op Bijbels wel aantonen, inderdaad opgestaan zijn in dit oude lichaam wel te verstaan en dus nog geleefd hebben vervolgens toch nog na de opstanding van Christus, waardoor zij ineens behoorden tot de gemeente van eerstelingen. En dus meegaan met de opname van de gemeente in de toekomst. In plaats dat ze horen tot de oud-testamentische gelovigen. Die wachten op de jongste dag voor hun opstanding. Waarna ze een aardse bestemming zouden hebben. Met andere woorden. Wij lezen in Matteüs, geloof ik. Dat daar sprake is van opstanding van doden. Op het moment dat de Heer sterft. Nou is dat heel eigenaardig. Dan moet je meteen aan de noodrem trekken. Want dit kan niet. Want opstanding is op grond van de opstanding van Christus. Niet op grond van zijn dood. Dus er is een soort synchronisatiefout, hè? Er klopt iets niet. De Heer stierf en anderen stonden op. Zodat dat geen opstanding kan zijn in de zin van deel hebben aan de opstanding van Christus. Want Christus was niet opgestaan, integendeel, die stierf juist op dat moment. Maar wat erbij staat bij die gelegenheid is, dat men hen gezien heeft, men leest het soms helemaal verkeerd door zo'n vers, maar ik zeg nou gewoon met eigen woorden wat ik er dan lees. Hè. Men, er staat namelijk bij dat men hen, die opgewekten, gezien heeft ook na de opstanding van Christus. Vroeger kon ik minder goed lezen dan tegenwoordig, toen dacht ik dus, dat ze misschien wel 3 dagen dan lang in het graf gewacht hadden met de steen ervoor of zo, met de kist nog dicht, weet je wel, en een bonken laat me eruit. Zo. Nee, dat is een raar verhaal, maar dat denk je dan, hè? Want er staat, ze zijn opgestaan en ze zijn gezien na de opstanding van Christus, dat staat erbij. Hè? Of er staat er, ze zijn uit de graven gegaan en gezien na de opstanding. Nou, zoiets, hè. Dan denk je, nou, hebben ze 3 dagen moeten wachten. Dan kon ik het weer aardig plaatsen. Dan zijn ze toch pas uit de graf gekomen nadat de Heer ook uit de graf is. Maar dat is het niet. Nee, de gedachte is gewoon, deze mensen zijn opgestaan en hebben in ieder geval lang genoeg geleefd om nog te leven na de opstanding van Christus. Als u mij vraagt, zijn ze kort daarna dan ook weer overleden. Ja, maar dat is met het dochtertje van je Iris ook gebeurd. En met de jongeling van daarin. En met Lazarus enzovoorts. Ja, maar als ze geleefd hebben na de opstanding van Christus. En uiteraard als gelovigen, want niemand krijgt deel aan opstanding dan wanneer hij een gelovige is. Zegeningen gaan toch alleen naar degene die geloven. Dan betekent het dat ze dus weliswaar zijn overleden, maar toen inmiddels in nieuwtestamentische tijd en dus als leden van de gemeente, dezelfde gemeente als waarvan wij deel uitmaken. En het belangrijke verschil voor hen is dus dat ze nu deel hebben aan de hemelse bestemming bij de gemeente van eerstgeborenen in plaats van een bestemming in de toekomst op aarde, op de nieuwe aarde zal ik dan maar zeggen, na de jongste dag. Maar dat is de strekking van, hij heeft een macht gegeven kinderen gods te worden. Dat is ook inderdaad gebeurd. Zelfs met degenen die voor die tijd waren overleden. Blijkbaar. Ik zeg altijd erbij van, in ieder geval sommigen. Want anders begint men weer te vragen naar, maar Johannes de Doper dan, want die niet, hè. Tenminste, er staat iets in de Bijbel. Maar dan haalt het verhaal op. We weten dat niet. Of Johannes de Doper ook opstond toen de Heer stierf. Maar vermoedelijk niet, want er staat er niet bij. Maar Johannes de Doper is natuurlijk een verhaal apart. Maar in het algemeen geldt het voor de gelovigen van die dagen. Degene die 3 jaar van het optreden, 3,5 jaar van het optreden van de Heer Jezus niet overleven. Omdat ze gewoon gestorven zijn, om wat voor reden dan ook. Op grond van ziekte kun je ook al moeilijk voorstellen. Hè? Nee, de genaste zieken. Dus het is wat moeilijk. Misschien liepen ze onder de tram of zo, weet je wel. Nee, de paardentram. Ja, weet ik veel. Maar in ieder geval, dat gebeurde. Maar die zijn dus kennelijk opgestaan, zodat ze alsnog geleefd hebben. Hoe kort dan ook, dat doet er niet toe. Misschien ook wel lang. Maar ze hebben in ieder geval geleefd na de opstanding van Christus. En voor hen maakt het alle verschil van de wereld uit natuurlijk. Ja, dat is altijd zo moeilijk zo gauw, hè. Ik dacht in... Is er een concordantie in de zaal? Jawel. Matthäus 27, vers 52. Waar staat, en de graven werden geopend en vele lichamen, waarbij dus gezegd is dat het uitdrukkelijk gaat om een lichamelijke opstanding, een opstanding dus uitdrukkelijk ook van de oude mens. Vele lichamen der heiligen, zie je wel, dat waren dus gelovigen.
Vele, niet alle. Om maar mee te denken.
Ja, goed. Vele, ja, dat is zo. Vele lichamen der heiligen. Nee, als ze alle gestaan zouden hebben, dan zou het betekend hebben dat ook Abraham, Isaac en Jacob enzovoort zouden zijn opgestaan. En Daniel onder andere. Maar dat, ik denk niet dat ze dat op prijs gesteld hadden overigens, maar dat gaat het niet. De graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En dan leest men, en uit de graven uitgegaan zijn na zijn opstanding, zo las ik het vroeger dus ook. Dan denk ik, jongen, dat is 3 dagen wachten, hè? Tot ze je uitkomen pellen. Nee, dat moest weer later dus ook, die moesten ze ook uitpellen en te eten geven. Nou goed. Maar het moet natuurlijk anders zijn. Dan moet het dus staan. En uit de graven uitgegaan zijnde. Na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad. En zij, namelijk zijn aan velen verschenen. Zodat ze inderdaad na zijn opstanding geleefd hebben. Daar gaat het om. Of ze na zijn opstanding geleefd hebben. Want als ze nou voor zijn opstanding, dat was 3 dagen... Hè, maar als ze voor zijn opstanding alsnog zouden zijn overleden, had het nog geen enkel effect. Dus vandaar dat het uitdrukkelijk bij staat, na zijn opstanding. Waarna de vraag is, maar waarom is dat dan zo? De enige conclusie die je trekken kunt, is dus inderdaad deze, dat ze dus levend als heiligen, gelovigen dus, na de opstanding van Christus, deel hebben gekregen aan de gemeente van eerstelingen, waartoe ook wij behoren.
Nog een vraag.
Ja?
Die opgestaan zijn, dat is gebeurd op het moment dat deze Christus stierf.
Ja.
Dus voordat hij zelf opgestaan was, ja. Zijn ze al opgestaan?
Ja. Ja, ze zijn opgestaan voordat hij zelf opstond. Ze stonden op toen hij stierf. Dat is al zo'n vreemde, dan moet je meteen vragen stellen, want het is niet, dat loopt niet synchroon, hè? Ze stonden op terwijl hij stierf. Dan zou je zeggen, wie is dan de eersteling? Daar klopt dus iets niet mee.
Ik wil met betrekking waar een aandacht aan geschonken zou dat een geweldige gebeurtenis moet zijn geweest dan.
Ja.
Of gebeurde dat daar al vaak?
Nee. Laten we zeggen dat het tamelijk ongebruikelijk was. Ze zullen ook problemen gehad hebben met de burgerlijke stand en met de erfrechten en dat soort dingen. Maar daarom, ik veronderstel ook dat ze inderdaad niet zo lang geleefd hebben. Dat ze net lang genoeg geleefd hebben om zich te vertonen, zodat het in ieder geval als historisch feit vaststaat. En het is voldoende om hen deel te geven aan wat hen beloofd was. En daar gaat het maar om. Omdat dat het einde was van het oude verbond, maar ze stonden dus op terwijl een einde gemaakt werd aan het oude verbond. En dus nog behorend tot het oude verbond eigenlijk. Maar als ze geleefd hebben na zijn opstanding als geloven, hebben ze daardoor deel gekregen aan het nieuwe verbond. Ja, meer kun je er niet van maken. Maar ik vind het wel genoeg eigenlijk. Maar in het Johannes-evangelie vind je deze dingen ook. Laat ik dan een andere schriftplaats noemen uit Johannes, namelijk, even kijken, is het Johannes 9 geloof ik? Nee, Johannes 8. Begrijp je me goed, deze uitspraak in Matteüs 27, die vinden we alleen maar in Matteüs 27, staat verder nergens. Niet in Marcus, Lucas of Johannes. En zodat we dan de vraag zouden moeten stellen, maar kan dat eigenlijk wel? Want die dingen moeten toch minstens 2 keer in de Bijbel staan, eigenlijk. En hoe kan het dan dat dit van die opstanding maar 1 keer staat? Nou, daar heb ik een heel goede verklaring voor. De verklaring is namelijk deze, dat het ook niet zozeer gaat, dat de boodschap niet zozeer is die van, er zijn mensen opgestaan uit de dood. Maar de boodschap is die van, er zijn mensen die geloofd hebben voor de dood van de Heer Jezus, maar die zelf gestorven zijn of hoe dan ook, maar ze hebben deel gekregen aan dat wat hen gepredikt was en wat hen beloofd was. Dat is de mededeling in Matteüs 27. Niet zozeer van ze zijn opgestaan, maar wel van ze zijn kinderen Gods geworden. Want dat was wat hen beloofd was. En zo'n mededeling vinden we onder andere dan hier in Johannes 8 ook. Al staat het daar natuurlijk heel anders dan in Matteüs. Maar er staat in Johannes 8 vers 30. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, komt de belofte, hè? Indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn volgelingen, want een discipel is letterlijk een volgeling, en gij zult de waarheid verstaan. Dat vind ik ook een leuke, want het betekent dat ze hier de waarheid wel geloofden, maar niet verstonden. Maar de Heer belooft hen dat ze die waarheid ook zouden verstaan. Ja, moet je eens gewoon geloven wat er gezegd wordt, daarna kun je altijd nog leren hoe het zo is en waardoor het zo gekomen is. Dat is de natuurlijke gang van zaken trouwens ook, hoor. Dat doen wij ook. Dat doen wij nu ook trouwens, ja. Ja.
Dat verbaast me ook altijd dat als Jezus dan aan het kruis hangt tussen de 2 andere misdadigers, dat hij dan tegen die ene zegt, vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Nou, dat is makkelijk genoeg. Het paradijs is namelijk de aanduiding van het dodenrijk. En meer speciaal het dodenrijk voor zover daar de gelovigen zijn. Dat heet dan paradijs. Ja, de Heer zegt, je zult met mij in het paradijs zijn. Maar hij vraagt aan de Heer, zegt, denk mij dat wanneer je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En de Heer corrigeert het min of meer en zegt, nou, vandaag gaan we niet naar het koninkrijk, maar wel naar het paradijs. Hè?
Twee andere middagen.
Hij wil ons schouderkast
met. Ja, ja. Er wordt goed opgelet, merk ik wel. Nou ja. Hoe dan ook, hier in Johannes 8 staat dus, indien gij lieden in mijn woord blijft, vasthouden dus, zo zijt gij waarlijk mijn volgelingen, en ik lees volgelingen omdat het dynamisch is, betekent er gebeurt wat, hè? Niet, gij zijt mijn discipelen, dat zegt ons niks, hè? Dan ben je iets of iemand, dus dan word je erop, discipel, weet je wel. Nee, de pet eigenlijk natuurlijk, maar zo rooi dan. Nee, het gaat om zo, gij zult mij volgen, is de betekenis. Zo zijt gij waarlijk mijn volgelingen, namelijk zo zult gij mij volgen. En zult alvolgend, vers 32, de waarheid verstaan. En de waarheid zal u, alvolgend, vrijmaken. Nou, waarna het verhaal verder gaat met, ze zeggen, we zijn abrasaat, we hebben nooit iemand gediend. En de Heer zegt, jawel, want ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde enzovoorts. En daar moet je ook van vrij worden. Maar wanneer ben je vrij van de zonde? En wanneer ben je vrij van de wet? Wanneer ben je vrij van alle slavernij? Dus je deel hebt aan de opstanding van Christus. Je bent wedergeboren met hem. Nou, dat is dat begrip volgeling of discipel. In Handelingen heten trouwens alle gelovigen discipelen. Want dat betekent dat zij hem gevolgd zijn in de wedergeboorte. Dat is de uitdrukking uit Matthäus. En daar, gevolgd zijn in de wedergeboorte, zouden ze vrij zijn. De Heer zegt, blijf dus hierbij, houd dit woord vast en je zult vrij worden. Wanneer? Na de opstanding van Christus. Want wie uit Adam geboren is, die is een slaaf. Die is een dienstknecht. Een slaaf is dat gewoon, hè. En wie uit God geboren is, is een vrije. Zodat de belofte inderdaad is, gij zult kinderen Gods worden. Want een kind van God is vrij, is geboren uit de vrije, uit God namelijk, en is dan vrij. Maar iemand die geboren is uit Adam, die is niet vrij. Die is slaaf van zonde en eventueel slaaf van de wet. Deze termen vinden we trouwens in Galaten 4. Geboren worden uit de dienstmaagd en geboren worden uit de vrije. Dan heb je hetzelfde verhaal weer. Geboren worden uit Ismaël, staat het niet op bord? Nee, hier niet. Nee. Ergens anders schrijf ik dat er weer bij. Hè? Geboren worden uit Ismaël wil zeggen geboren worden uit Israël en geboren worden uit de wet en dus in slavernij. En geboren worden uit Sarah, zoals Isaac, hè, wil zeggen geboren worden in vrijheid. Maar dat is eigenlijk de wedergeboorte. Vandaar dat je ook had, eerst Ismaël en dan Isaac. Hè? Eerst geboorte, dan wedergeboorte, enzovoorts. Nou goed, de gedachte van Johannes 1 vers 12 is dus, zoveel hem aangenomen hebben, namelijk zoveel in zijn naam geloven, die heeft hij macht gegeven in de tijd om kinderen Gods te worden, waarna de enige echte vraag is, maar wanneer worden ze dat dan? En het antwoord is, dat zijn ze al geworden, want dat staat in 1 Johannes 3. Want dat is de vers die ernaast gelezen zou moeten worden. Zelfs de vertalers hebben dat erbij gezet. Hebben een verwijzing gegeven naar 1 Johannes 3 vers 1. En volkomen terecht. Al laat de Statenvertaling het een beetje afweten dan. Even kijken. 1 Johannes 3. Waar staat in vers 1? Ziet hoe grote liefde... Wat ziet, want er is licht, hè? Ziet... Nee, anders kun je het niet zien. Ziet... Hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. En dan zijn we bij Johannes en er waren dan vader. Omdat over de kinderen en de zonen dus gesproken gaat worden. Vanzelfsprekend. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Is het Nederlands volkomen correct? Al wordt de uitdrukking zo nooit gebruikt in de omgangstaal. Maar dat de uitdrukking zouden genaamd worden wil zeggen dat er ooit beloofd was dat het zou gebeuren. Er was ooit gezegd, gij zult kinderen Gods genaamd worden. Maar omdat het inmiddels vervuld is, heet het nu, daarom heet het nu dat er gezegd dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Het hulpwerkwoord van toekomende tijd staat nu al in de verleden tijd, omdat die toekomst die aangekondigd was inmiddels al geweest is. Namelijk, maar dat is een taallesje nou weer, hè? Ja. Hij zal de heidenen hoederen met een ijzeren roet. Dat wil zeggen, hij is gekomen en toen zou het gebeuren. Ja, en nou, is het nou gebeurd of niet? Dat is openbaring wat er staat, hè? Zouden hij, dat wil zeggen, het is van tevoren aangekondigd, maar hij is inmiddels al verschenen. Ja, dus dit ook. Wij zouden kinderen Gods genaamd worden, dat wil zeggen, het was aangekondigd, maar het is inmiddels al gebeurd. En dat staat er ook, alleen niet zo duidelijk meer zo, ja, het staat er wel duidelijk, maar niet meer zo duidelijk als dat het werkelijk in de grondtekst staat. Want er is een uitdrukking hier weggevallen. Er staat namelijk, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En dan moet er staan, en wij zijn het. Wij zijn het ook staat, geloof ik, in de nieuwe vertaling. En wij zijn het, dat hoort er nog tussen. En dan gaat het verder met, daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. En dan, vers 2 is in ieder geval duidelijk, geliefden, want de Vader heeft ons liefde gegeven. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Niet, wij zullen dat zijn, maar nu zijn wij kinderen Gods. En wat de toekomst betreft, wel de toekomst, heeft niet de belofte in zich dat wij kinderen God zullen worden, maar de toekomst heeft in zich dat wij zonen God zullen worden. Zodat er twee fasen zijn die hier door Johannes genoemd worden. De een is, zij die het niet waren, zouden het worden. Dat is 1 Johannes, of dat is Johannes 1 vers 12. Ze hebben macht ontvangen kinderen God te worden. Maar dat is inmiddels gebeurd. Wij gelovigen zijn namelijk kind van God geworden, volgens 1 Johannes 3, vers 1 en 2. En nou is weer de vraag, maar wat voor belofte houdt dat weer in? Dat is heel eenvoudig. De belofte aan een kind is uiteraard dat het zoon wordt. En het woord wordt weliswaar niet gebruikt. In deze verse niet, maar het is een woord wat heel dikwijls voorkomt in deze eerste Johannesbrief.